Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
New Business Radio.
Let's Talk Business.
Hoe kunnen we het kwaliteitsniveau van het onderwijssysteem hoog houden en bewaken in Nederland? En hoe zorg je ervoor dat onbenut potentieel wel benut wordt en ook gezien wordt? En wat hebben watersport, strand en het onderwijs met elkaar te maken? Nou, dat ga je allemaal horen in deze Let's Talk Business. Want we gaan namelijk in gesprek met echt onderwijs. De expert op het gebied van startend onderwijstalent. Hun missie is om echt impact te maken binnen het onderwijs. En dat doen ze door een frisse blik te werpen op het onderwijstalent. Want zo alleen ontdek je echt een schat aan onbenutte kennis en inspiratie. Ik ben Martine Hauwert en mijn gast is Maurits Drent, directeur bij Echt Onderwijs.
Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
Let's Talk Business met Martine Hauwert.
Maurits, van harte welkom.
Ja, goedemorgen.
Fijn dat je hier bent. We gaan in deze Let's Talk Business natuurlijk echt praten over echt onderwijs, over alle ontwikkelingen die er gaande zijn. Maar ik stip natuurlijk eigenlijk ook wel aan, hè, ook jouw voorgaande passie, zeg maar, op het gebied van watersport en strand, wat het ook allemaal weer te maken heeft met die passie voor het onderwijs.
Ja, klopt. Ja, nou, sowieso een ontzettend leuk dat ik hier mag zijn en een hele mooie introductie.
Ja, ja, jullie willen echt een frisse blik werpen op onderwijstalenten.
Ja, 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 wat we eigenlijk doen is, we slaan de brug tussen het onderwijs en nog onontdekt onderwijstalent.
Ja.
En dat is eigenlijk vanuit de drijfveer dat we weten dat er heel veel mensen zijn die het onderwijs in willen. Maar dat de paden naar het onderwijs toe op dit moment niet voor alle doelgroepen heel erg toegankelijk is.
Nee, nee. En daar moet echt wat aan gebeuren wat dat betreft. Hè?
Echt wat aan gebeuren, ja.
Ja, want er is veel winst te boeken op dat gebied.
Ja, absoluut, ja.
Ja, jullie blikken dus, of jullie werpen echt een frisse blik wat dat betreft. En je zei het al, jullie slaan echt die brug daartussen. Maar jullie zijn geen arbeidsbureau of iets, hè?
Nee. Dat was goed om dit even aan de voorkant goed bij elkaar door te spreken. Ja. Maar nee, wij zijn niet actief in de arbeidsmarktbemiddeling. Nee, wat wij echt doen is, wij zijn van origine echt een opleider. Dus vanuit het ontwikkelperspectief om mensen toe te leiden naar het onderwijs zijn wij ontstaan. Mm-hmm. En met eigenlijk, onze missie is om het onderwijsteam diverser te maken.
Ja.
En als je die diversiteit in een onderwijsteam wil, dan ga je op zoek. En dan kom je eigenlijk uit bij de mensen die een carrière switch overwegen.
Ja.
Oftewel ook wel de zij-instromers genoemd.
Ja, fantastisch. En zo helpen jullie mensen en organisaties daar dus ook echt mee verder.
Ja, ja, klopt. Ja.
Ja.
Ja. En als antwoord op jouw vraag over het stukje arbeidsmarktbemiddeling. Ja, dat doen wij niet. Hè. Wij leiden op voor de sector. En ook op aanvraag vanuit de sector zelf. Dus de schoolbestuurder komen bij ons eigenlijk aan de voordeur. En die geven eigenlijk aan, ja, wij zijn op zoek naar een andere doelgroep dan de doelgroep die wij bereiken. Hoe doen jullie dat? Welke leerroute is passend voor deze doelgroep? Waar bevinden deze mensen zich? En hoe kunnen we hen verleiden om een baan te gaan zoeken in het onderwijs?
Ja, 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 want juist door een frisse blik te werpen op het onderwijstalent kun je echt verschil maken. En jullie geloven dan ook echt dat persoonlijkheid en potentie bepalend zijn voor hoe iemand in het onderwijs kan verrijken. Hoe moet ik dat echt voor me zien? Jullie kijken dus echt naar de persoon zelf, zeg maar. Is dat een heel belangrijk iets?
Ja, ja, we kijken vooral echt, wat is iemands potentie en drijfveer? Vanuit opleidingsperspectief wordt heel erg gekeken van, nou ja, wat is jouw voorgaande vooropleiding? En hoe sluit het aan eigenlijk op het onderwijs zoals wij dat nu aanbieden? Het is eigenlijk zoals de traditionele hogescholen eigenlijk het onderwijs vormgeven.
Ja.
En dat is prima. En dat past voor een hele specifieke doelgroep heel goed. Maar het is ook een hele grote doelgroep die op een later moment in hun leven denkt, nou, zingeving, een stukje maatschappelijke betrokkenheid. Ik wil heel graag het onderwijs in, maar ik heb niet de juiste vooropleiding, maar ik heb wel aantoonbaar ervaring.
Mm-hmm.
Ja, hoe kan ik dat inzetten om, nou ja, eigenlijk misschien sneller of een onderwijstraject in te gaan waarbij ik niet, nou ja, zeg maar, de geëikte modules moet doen van A tot Z, die ook altijd 2 jaar duurt. Wellicht kan het op een andere manier, misschien kan het sneller.
Ja.
Een beetje op die vanuit dat perspectief eigenlijk.
Ja, dus juist het persoonlijke, maar ook efficiënt werken, als ik het ook zo hoor.
Ja, absoluut.
Dat is dan ook echt een belangrijk onderdeel. We gaan zo meteen natuurlijk echt ook hebben over hoe jij hier echt ook terecht bent gekomen. Maar laten we eventjes naar het begin gaan van echt onderwijs. Want hoe is dit idee echt ooit ontstaan?
Ja, het is ontstaan eigenlijk. Ik ben van origine ben ik een leerkracht. Ik heb een aantal jaar voor de klas gestaan in Rotterdam, Rotterdam-Zuid. Vond fantastisch. Ik vond het lesgeven echt geweldig. Ik vond het fantastisch om ook in de wijken, met name in Rotterdam, om daar les te mogen geven. Ik vond het fantastisch de contacten met de ouders.
En aan wie gaf je les? Aan wat voor leerlingen? Waar moet ik aan denken?
Ja, de bovenbouw. Groep 7 of groep 8 met name. Ja. Maar ik merkte ook tegelijkertijd dat de onderwijscultuur voor mij op dat moment, zeg maar, en toen was ik jaar 22 denk ik. Mm-hmm. Ja, dit was voor mij te benauwend. En je stipt het al aan, ik heb een watersportachtergrond, dus waarschijnlijk een beetje een vrije geest. En ik wilde ook buiten de schoolmuren eigenlijk kunnen acteren en ook wel kunnen ondernemen.
Ja.
En ik merkte dat binnen het onderwijs dat lastig was.
Toch al op je 22ste dat je dat al echt al ervaarde.
Ja, ja.
Lekker jong. Ja.
Misschien meer een onrustige geest, dat zou ook kunnen. Maar ik kon het niet kwijt binnen de onderwijsmuren.
Nee, dus daar is het eigenlijk al begonnen.
Ja, daar is het eigenlijk al begonnen. En toen ben ik eigenlijk het onderwijs uitgegaan. En eigenlijk met een beetje het idee van wat nu? En ik heb ook een persoonlijke passie voor marketing. Ik vind marketing echt heel leuk. En toen dacht ik, dan ga ik kijken of ik daarin iets kan gaan doen. Maar ja, dat werd vrij lastig met een PABO-achtergrond. Dus ik werd natuurlijk nergens aangenomen. En toen dacht ik eigenlijk, dan moet ik het misschien zelf maar gaan creëren.
Ja.
En toen ben ik eigenlijk een beetje in de watersport terechtgekomen. Toen ben ik evenementen gaan organiseren. En eigenlijk vanuit het idee, laten we het de watersport, de evenement als context dienen om hele mooie marketing content te maken, zodat dat later verspreid zou kunnen worden. En dat was hartstikke leuk om te doen. En toen zat ik ineens, van voor de klas had ik ineens een afspraak met een directeur van een groot automerk of een grote kleding, surfkledingmerk. Ja, en dat was natuurlijk voor mij echt even buiten die schoolmuur, was dat echt een eye-opener.
Ja, maar dan vervolgens ook echt een eigen onderneming beginnen wat dat betreft. Daarmee gaan starten. Dat is nog wel een volgend iets natuurlijk, hè?
Ja, en tegelijkertijd vind ik persoonlijk dat mensen dat altijd heel snel heel groot maken. Ja. Kijk, en nogmaals, ik was 22, kwam uit het onderwijs, kon altijd weer terug. En mijn vrouw werkte in het onderwijs. En dan ben je 22, heb je nog een klein huurhuisje. Dus ja, heel eerlijk, wat kan je gebeuren? Dus zo heel groot was die stap ook niet. Maar ik was al lang blij dat ik eigenlijk het onderwijs even had verlaten en in een andere omgeving zat. En dat heeft me uiteindelijk gebracht eigenlijk naar het strand. Dus in de buurt van Ouddorp op de Brouwersdam.
Ja, mooi. We gaan daar zo meteen ook nog weer wat dieper op in het tweede blok. Uiteindelijk is daar dan echt onderwijs. Hè? Dat is natuurlijk ook in de loop der tijd is dat natuurlijk ook weer echt ontwikkeld. Als we nu kijken naar het onderwijs, hoe staan we ervoor in Nederland?
Ja, hoe staan we ervoor? Ja.
Hoe kijk jij daarnaar?
Allereerst denk ik, want er is een hoop berichtgeving in de media over het onderwijs en wat er allemaal anders zou moeten.
Ja, veel negatief ook wel.
Ja, heel negatief.
Ja.
En ik denk, kijk, uiteindelijk hebben we een groot probleem. We hebben een groot lerarentekort en dat heeft natuurlijk heel veel impact. En tegelijkertijd weet ik, omdat we natuurlijk heel nauw samenwerken met allerlei onderwijsbesturen, dat er ook ontzettend veel gebeurt vanuit de sector zelf. En dat het besef er daadwerkelijk is van, we moeten het anders doen. Mm-hmm. Alleen tegelijkertijd is het een soort, containerschip op koers. En die krijgen natuurlijk niet 1, 2, 3 gewijzigd. En er zijn zoveel stakeholders betrokken bij het onderwijs. Denk aan de hogescholen, de schoolbesturen, de individuele scholen. Om dat allemaal op elkaar aan te laten sluiten en een andere koers te laten varen, dat is best complex.
Ja. Ja, er komt veel bij kijken. Ja, maar als ik zo goed naar je luister, dan is het dus al wel veel in beweging.
Ja.
Maar is het lastig om echt die hele kentering te maken?
Ja.
Daar ligt wel gewoon een uitdaging.
Ja, absoluut. Ja. Ja, en ik zie dat het vanuit eigenlijk tweeledig. Hè, vanuit de onderwijsbesturen is het besef er echt wel. Als je kijkt naar het stuk werkgeverschap en hoe zou je dat als school moeten vormgeven. Die bereidwilligheid is er echt wel om te kijken van, wat sluit aan ook bij de huidige wensen vanuit de nieuwe generatie.
Mm-hmm.
In mijn optiek blijft eigenlijk een beetje het opleidingsspoor vanuit de hogescholen nog wat achter. Omdat dat is nog wel vrij traditioneel vormgegeven. En er zijn ook daarin allerlei ontwikkelingen. Alleen die gaan denk ik nog niet snel genoeg.
Nee, interessant hè, wat dat betreft. Want we zijn bezig met het onderwijs, maar dan is het eigenlijk het onderwijs van de leraren zelf. heeft eigenlijk dan te weinig aandacht.
Ja, ik weet niet of er weinig aandacht is, maar het is nog niet op het niveau dat het zou moeten zijn.
Ja.
En het is wel grappig, hè? Want ik was voor laatst op een hogeschool en dan heb je het over adaptief onderwijs en differentiëren voor de leerlingen. En dan zie ik een klas zitten met een docent in dit geval ervoor. Maar dan zie ik ook gewoon nog steeds 24, 25 PABO-studenten in een klas zitten achter een tafeltje en die krijgen gewoon frontaal les. En die les gaat waarschijnlijk over hoe ga je nou differentiëren in jouw les en in jouw klas.
Ja.
Ja. Dan denk ik wel, ja. En ook het feit dat het gebeurt in één gebouw, op een bepaald tijdstip, met allerlei tussenuren. Dan denk ik, ja, volgens mij is ook dat niet meer van nu.
Waar ligt dat aan? Heeft dat te maken juist ook wel met al die verschillende generaties waar we nu ook wel mee te maken hebben? Of is het te lang vasthouden aan wat we gewend zijn geweest? Waar ligt dat aan?
Ja, ik denk dat laatste. En ik denk onvoldoende zicht op wat de nieuwe generatie wil. En ik denk dat het heel erg wordt bekeken vanuit de inhoud. En deels ook begrijpelijk, je ontwikkelt vanuit een hogeschool, we zien dan een onderwijscurriculum en dat is voor een aantal jaren, dat ontwikkel je ook niet zomaar, moet ook voldoen aan de eindkwalificaties en de examencommissie. Mm-hmm. Dus ik snap ook dat je dat niet zomaar om kan gooien. Maar ja, men vraagt echt wel wat anders, ja.
Ja, ja, er is echt verandering nodig.
Ja, absoluut, ja.
Juist ja. Ook lijkt mij, als je die jongere doelgroep aan wil trekken, dan zul je het echt anders moeten gaan doen.
Ja, absoluut. Ja, dat moet zeker anders.
Ja, ja. Waar zou jij beginnen? Wat is een belangrijke stap? Misschien al wel die variatie ook wel in de klas zelf eigenlijk? Of in de lessen zelf?
Ja, nou, ik zou vooral gaan kijken naar welke rollen heb je binnen een school. Hè? Is dat altijd het traditionele van een leerkracht voor de klas? Kan het ook anders? Hè? Kan je het ook aanvullen met specialisten? Dus iemand die gespecialiseerd is en een opleiding heeft gevolgd voor bijvoorbeeld taal. Of voor rekenen. Of voor een stukje sociaal. Dus ja, ik denk dat het traditionele van één leerkracht voor een klas. Ja, dat achterhaald is en ook ingegeven met deze tekorten dat het ook anders moet.
Ja.
En daar wordt ook heel hard al aan gewerkt. Hè. In het kader van anders organiseren zijn onderwijsinstellingen daar zeker wel al wel mee bezig.
Ja, en zoals je natuurlijk ook wel echt ziet met werken, hè, remote werken. Dat zie je natuurlijk met leren. Zie je dat ook natuurlijk echt steeds meer. Dat je op verschillende plekken kunt leren.
Ja, ja voor leerlingen of studenten zou dat wel kunnen. Maar ja, als je het hebt over bijvoorbeeld het basisonderwijs, ja, dan is het denk ik nog steeds wel wel handig om ze naar een locatie te halen. Dus ja, en dat hele remote en alles dat digitaal. Maar dat is persoonlijk. Ik weet niet of we nu helemaal doorslaan. Ik zag laatst ook wat in de media over de digitalisering in het onderwijs. Hè, dat er ook scholen zijn die zeggen, ja, weg die Chromebooks. We gaan weer terug naar de boeken.
Ja.
En dat ervaar ik persoonlijk ook met mijn dochter bijvoorbeeld. Zij heeft dyslexie. Ja, en dan moet ik met haar het huiswerk gaan maken. En dan moet ik naar een beeldscherm. En dan moet ik dat aanklikken. En dan komt er een nieuw pop-up venster. En in dat kleine venster moet ik dan nog gaan zitten scrollen naar beneden. En ja, heel eerlijk, soms ben ik ook gewoon de draad kwijt.
Ja, ja. Ja, het is mooi die techniek, maar het kan ook tegen je werken wat dat betreft ook wel, hè?
Ja. Ja, dat denk ik wel, ja.
Ja, ja, de charme gewoon vanuit een boek ook lezen en leren, dat blijft ook echt zijn kracht hebben.
Ja, zeer zeker. En ook gewoon docenten die een verhaal vertellen, hè, gewoon in goed Nederlands, met mooie verhalen, mooie context, goede inspiratie. Ja, dat. Ja, ik denk dat daar ook helemaal niks mis mee is.
Nee, nee. Dus eigenlijk zou het een mooie mix mogen zijn van hetgene wat we gewend zijn in combinatie met nieuwe ontwikkelingen daarin.
Ja, absoluut, ja.
Ja. We gaan daar zometeen verder ook over praten in het tweede deel van Let's Talk Business. En dan gaan we uiteraard ook terugblikken eventjes naar de geschiedenis, hoe het allemaal echt is begonnen.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.
We zitten hier met Maurits Drent, directeur bij Echt Onderwijs. Maurits, ja, we hebben het natuurlijk eigenlijk al wel over gehad, hè, zojuist. Wat jullie allemaal precies doen. Maar laten we eventjes terug de tijd ingaan. Want als klein jongetje, was je toen al bezig met onderwijs? Dat je dacht, nou, ik zie mezelf wel voor de klas staan of nog helemaal niet?
Nee, nog helemaal niet. Ik was meer bezig met het ontwijken van het onderwijs.
Had je wel een favoriete leraar of
ja, dat wel. Ja, 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 dat wel. Ja, die hebben we allemaal. Ik denk, ja, zeker. Ja, ik had wel één leraar die wel het bijzonder is bijgebleven. Op een hele fijne manier.
En waarom?
Ja, ik denk toch. Ik ben ook een jaar blijven zitten destijds. En de tijd en aandacht die voor mij had. En ook de ruimte die ik kreeg om er gewoon te mogen zijn. En ik woon in een heel klein sales dorpje. En ik sprak ook geen, in ieder geval niet het juiste dialect.
Yeah.
Dus je werd nooit echt opgenomen in de gemeenschap. En dat, ja, dat vond ik wel heel lastig. En daar heeft hij zeker bij geholpen, ja.
Wat mooi.
Ja.
Extra stukje aandacht, zeg maar, die je dan gewoon nog echt gaf daarin.
Ja, Ja, en ik was ook wel gewoon echt heel, heel jong hoor. Ik was met van alles bezig, behalve dat met het onderwijs zelf. En nou, ik denk dat dat jaartje extra dat wel geholpen heeft.
Ja. Mooi is dat, hè? Ik heb dat zelf ook. Als ik nu terugkijk, dan is er ook één docent waar ik zo dankbaar voor ben dat die er toen was, zeg maar. Die heeft echt wel een verschil voor mij gemaakt. Dus toch net dat stukje aandacht of dat stukje geloof wat iemand in jou heeft, zeg maar. Dat kan echt net het verschil ook maken, ook voor de rest van je toekomst.
Ja, zeker. Ja, en ik denk dat, nogmaals, dat kennen we allemaal. En in het basisonderwijs, maar zeker ook in het voortgezet onderwijs. Mensen die je met je talent in aanraking laten komen. Of die iets laten zien waarvan je helemaal niet eens wist dat het er was. Of dat het bestond. En dat je ook daar wellicht ooit een baan in zou kunnen vinden. Ja, dat is natuurlijk heel, heel, heel mooi.
Ja.
In ieder geval mensen die vanuit passie lesgeven.
Nou, wat mij zelf ook heel mooi lijkt aan het vak. Is dat natuurlijk naast opvoeding. Is onderwijs zo'n belangrijk onderdeel van iemands leven.
Ja. Ja, en daarom zou ook iedereen ook onderwijs moeten krijgen. En nou ja, als je dat doortrekt in het kader van lerarentekort en de kansenongelijkheid die daarmee ontstaat of zou kunnen ontstaan.
Ja.
En dan met name natuurlijk in bepaalde steden, waar het natuurlijk echt heel hardnekkig is. Is dat wel heel schrijnend, ja.
Ja, dat is het zeker. Daar gaan we zo meteen ook nog wel verder over praten. Hè, en hoe we daar ook beter op in kunnen spelen. Nog even terug naar jouw carrière.
Carrière.
Je was 22. Je dacht, het moet anders. Dit kan anders, zeg maar ook wel. Dat stipt je al zojuist al wel in het eerste blok ook wel aan. Dan komt er een moment dat je toch echt voor jezelf gaat beginnen. Maar die watersportaffiniteit, die was er ook wel heel erg, hè?
Ja, ik kom uit een heel sportief gezin.
Ja.
Dus wij gingen altijd om nou 3:15 stond mijn moeder al klaar om met de auto naar de tennisbaan te gaan. Dus het stond altijd al heel erg in teken van sport. En vooral ook, ik weet ook nog wel dat mijn moeder op de momenten dat er bijvoorbeeld ijs lag in de sloten, dat ze zei, nou, de school komt wel een andere keer. We gaan lekker samen toch schaatsen. En ja, dat zijn wel de momenten waarvan je denkt, dat staat je bij.
Ja. Ja, nee, maar snap ik. En dan blijf je dat dan ook gewoon fantastisch vinden, denk ik, als kind. Maar je hebt daar altijd heel veel passie voor gehad, ook dus ook echt voor het kitesurf onder andere.
Ja, klopt. Ja, ik ging eigenlijk vanuit het sporten en uiteindelijk toch gekozen voor het onderwijs. Was wel altijd een beetje tweeledig. Ik zat altijd twijfelen. Heel onderwijs leuk. Mijn vrouw komt uit het onderwijs. Mijn zus komt uit het onderwijs. Mijn schoonfamilie komt ook uit het onderwijs. Dus het was ergens een soort van logisch.
Ja.
En tegelijkertijd wil ik ook graag iets met sport doen. Nou, dat werd dan uiteindelijk iets meer eerst onderwijs en dan die sportmarketing. En ja, het leuke was eigenlijk dat toen ik uit die onderwijscontext ging, toen op mijn 22e en ik ging eigenlijk pionieren. En ik kwam terecht op het strand. Ja, en soms heb je ook gewoon een beetje geluk nodig en momentum. En net op dat moment dat ik eigenlijk bedacht na 2 jaar van het organiseren van de evenementen van ja, dit is heel leuk en ik heb er veel van geleerd, maar ja, hoe nu verder?
Ja.
En eigenlijk precies op dat moment zei een toenmalige eigenaar van een strandpavioen daar, die zei, joh, ik zoek nog iemand voor de surfschool en ook voor het bedrijfsevenementenbureau. En nou ja, gezien jouw affiniteit, misschien vind je het leuk. En daar dan eigenlijk ja op gezegd en en gewoon gaan doen.
Ja, want dat was echt bij een strandpaviljoen, strandevenementenbureau en oprichter van de Nederlandse O'Neill Summer Camps. Hè?
Ja.
Wat heb je daarvan geleerd als je nu terugkijkt? Wat heb je echt geleerd van die tijd?
Sowieso gewoon doen. Beginnen. En niet te veel vooruitdenken met wat er allemaal zou moeten zijn of zou kunnen gebeuren.
Mm-hmm.
En ik denk altijd als je gewoon vanuit een stukje zelfvertrouwen en een goede dosis onwetendheid start, dan komt het uiteindelijk vanzelf wel. Als je het vertrouwen hebt in jezelf en je weet voldoende van datgene waar je mee bezig bent en je gaat er gewoon voor en je hebt er plezier in, ja, dan komen dingen ook wel een beetje bij elkaar.
Ja, ja. Zou je kunnen zeggen dat je die kennis eigenlijk nog steeds ook meeneemt in het vak van nu?
Ja. En wat ik vooral heb geleerd eigenlijk, er zijn altijd marktomstandigheden die waarvan jij denkt, ja, maar dit is echt, ja, dit is zo, over een jaar bestaan we niet meer. Of ja, als dit gebeurt, nou ja, dan. En toch merk wel, ja, even uitzoomen, even afstand nemen. En uiteindelijk lopen dingen ook zo'n vaart niet. En als je terug kan vallen op in ieder geval op een goed team of op goede collega's, ja, dan, je doet het toch wel met elkaar. En in mijn ervaring is ook wel, en dat is misschien ook wel deels ook wel de sector waarin ik werkzaam ben natuurlijk, in het onderwijs.
Ja.
Wij hebben niet zo'n afrekencultuur. Je mag wel fouten maken. En En dat learning by doing en dat samen ontwikkelen en dat samen ontginnen. Ja, dat heeft ook mede ook wel het succes van echt bepaald tot dusver. En dat is zeker aan, aan ons te danken. Maar ik denk nog veel meer aan een aantal besturen die eigenlijk hebben voorgelopen om ons ook die kans te geven en ook die fouten te laten maken.
Ja, heel belangrijk. We gaan zo meteen ook nog wel weer naar een businessvraag. Mm-hmm. Nou maken we dit programma natuurlijk ook echt voor ondernemers. Als jij nu terugkijkt naar het begin van echt onderwijs. Je maakt die plannen, je gaat echt die stap zetten. Wat zijn voor jou toen cruciale momenten geweest? Wat heeft je echt verder geholpen, juist aan het begin van dat stukje ondernemen?
Ik denk dat het belangrijk is dat je voor jezelf bepaalt wat wil ik bereiken met mijn bedrijf. En dat je insteekt voor de lange termijn. En wat ik wel heel veel zie, is nu heel veel bedrijven die eigenlijk met kapitaal of eigenlijk opgericht worden met het idee van over 5 jaar maak ik een exit of over 10 jaar.
Ja, ja.
Ja, ik geloof daar niet zo in. En natuurlijk kan het. Maar ik geloof echt in het opbouwen van een duurzaam bedrijf met een goede cultuur. Ja, en een mooi businessmodel vanuit passie. En ik denk, ja, dan ga je wel verder komen.
Ja.
En tegelijkertijd, ja, investeer. Maar goed, dat is met de wetenschap van nu natuurlijk. Op het moment dat je start, is de eindjes aan elkaar knopen. Maar investeer gewoon echt in goede mensen. En uiteindelijk met 5 mensen starten die eigenlijk alles wel kunnen. En die de juiste mindset hebben. Ja, dan kan je ontzettend veel bereiken.
Ja.
En tijdig investeren in ondersteunende software. Of in ieder geval investeer wel in systemen die jou faciliteren en die jou verder helpen.
Ja, die je echt verder helpen iedere keer weer.
Ja.
We komen bij de eerste businessvraag. Ben je er klaar voor?
Ik ben er klaar voor.
Nou, daar gaan we.
Tegen de stroom in of met de stroom mee?
Nou.
Spannend.
Wat denk je? Past heel goed bij de watersport ook weer. Maar als je kijkt bedrijfsmatig gezien, gaan jullie tegen de stroom in of met de stroom mee?
Beide, denk ik. Kijk, we hebben ook rebels in onze kernwaarden staan. Op een nette manier. Hè, de status quo bevragen en uitdagen. Dus ik denk, ja, deels met de stroom mee. Hè, want je begeeft je in een systeem, hè, met elkaar. Dus ja, je kan wel helemaal er tegenin gaan, maar dat brengt je ook niet ver. Maar je moet wel continu afvragen of dat wat je doet, of dat ook passend is.
Ja.
In elk geval bij je doelgroep. In ons geval dan. Hè, als ik projecteer op het opleiden van zijn stromers. Ja, dan is in dit geval wel heel terecht dat je in ieder geval de opleidingsroutes kritisch blijft bevragen.
Ja. Ja. Ja, dus eigenlijk wel echt een mix.
Ja, echt een mix. Ja.
Echt een mix.
Ja.
Als we dan nu ook kijken, hè, want ik bedoel, je zei het al, hè, 5 medewerkers, goede medewerkers, die zijn heel cruciaal. Ondersteunende programma's of in ieder geval producten die je erbij kunnen helpen. Wat zijn nog meer belangrijke stappen geweest als je nu kijkt naar de afgelopen jaren? Of misschien wel leermomenten geweest? Want ook het aansturen van al die mensen, zeg maar, is ook weer heel belangrijk. Hè?
Ja. Ja, daar ben ik niet zo goed in, als ik eerlijk ben.
Nee, is dat niet je grootste talent?
Mijn grootste talent. Nee. Nou ja, kijk, weet je, ik denk dat de rol van een oprichter is inspireren. Hè? Dus je begint met een idee en dat idee ga je handen en voeten geven. En je gaat gelijkgestemden ga je om je heen verzamelen. En dat zie je dan terug in die 5. En die 5 mensen worden jouw DNA-dragers van jouw bedrijf eigenlijk.
Ja.
En die gaan ook zich, die ontwikkelen zich ook en die gaan op een gegeven moment ook collega's aannemen. En dan is het wel belangrijk dat je waarde en je cultuur en je DNA wel blijft bewaken. Dus het is wel echt essentieel dat je mensen aanneemt die wel echt passen bij wat voor jou past en wat ook bij jouw bedrijfswaarde past.
Ja.
En daarin heb ik ook wel eens mensen aangenomen vanuit het idee, ja, maar die zijn heel erg aanvullend. En ik zeg niet dat je allerlei gelijkgestemden aan moet nemen. Maar soms ga je dan te snel. Toch zwicht je dan voor iemand met een bepaald profiel. Of je denkt, ja, dat hebben we helemaal niet. En dat is hartstikke belangrijk. En dan investeer je daarin. En ja, soms is je bedrijf ook nog helemaal niet in die fase of daar naartoe. Maar ja, dat is vaak, daar kom je vaak pas later achter.
Dat is achteraf, ja, dat is makkelijker achteraf te zien.
Ja,
hè?
Ja. Ja.
Maar ja. Waar staan jullie dan echt voor? Want je noemde al een van de kernwaarden is rebels.
Ja.
Wat nog meer? Hoe moet ik jullie cultuur echt voor me zien?
Ja, verbindend en inspirerend. Dus we willen graag inspireren, zowel intern als externe, je wilt onderwijs meenemen over wat is er allemaal mogelijk. En vooral ook leren uit andere sectoren. Mm-hmm. Dus die kennis en kunde kan je meenemen. Maar ook elkaar continu blijven bevragen, kritisch zijn. We hebben ook een vrij jonge doelgroep qua collega's.
Ja.
Dus die zijn al heel kritisch. En die vragen zich een hoop af. Ook als het gaat om bijvoorbeeld het werk-privé-balans. Ik had laatst nog een hele leuke discussie met een collega. Nou, toevallig gisteren nog op de app, was wel grappig. Ik stuurde haar een app van, joh, wil jij contact opnemen met een van onze softwareleveranciers? En toen zei ze terug van, ja, dan moet je even, die moet ook mij even appen. Ik zei, joh, bel is veel sneller. En toen zei ze, nee, maar ik neem geen onbekende nummers op. Dus ik heb liever dat hij eerst even appt, dan weet ik dat hij het is. En dan neem ik op. En dan denk ik, oh ja. Nou ja, goed, maar door dat te respecteren en daar ook, in ieder geval niet te snel over te oordelen,
ja.
Dan creëer je met elkaar een cultuur waarin dat ook mag. En ja, eigenlijk vind ik het hartstikke grappig dat ze het ook gewoon aangeeft.
Ja. Ja.
Ik zou dat heel eerlijk nooit doen bij mijn leidinggever. Ik zou zeggen, nou ja, tuurlijk, laat maar bellen. Ik regel het. Maar ik waardeer haar hier enorm om. En ook, het geeft ook heel veel aan dat ze dit ook durft te zeggen tegen mij als haar leidinggevende.
Ja.
Maar ook dat ook gewoon kan binnen het team.
Stukje openheid daar dus ook wel heel erg in. Waardoor je die verbinding ook met elkaar kunt aangaan.
Ja, absoluut. Ja.
Mooi, mooi. We gaan zo meteen ook verder praten over de ontwikkelingen die er allemaal plaatsvinden. En hoe jullie ook mensen natuurlijk echt ook graag inspireren. En dat doen we hier in het derde blok van Let's Talk Business.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.
Nou, Maurits, we hebben ook nog steeds heel veel te vertellen natuurlijk met elkaar hier bij Let's Talk Business. Want we zijn zojuist natuurlijk eventjes terug de tijd ingegaan. We weten inmiddels natuurlijk waar jullie staan. Hoe jullie ook in de loop der jaren hebben ontwikkeld. Maar als we nu eventjes kijken. Hè, jullie willen mensen echt inspireren. Jullie willen echt impact maken in het onderwijs. Dat is echt wel, jullie missie. Mm-hmm. Hoe moet ik dat voor me zien? Hoe zorg je voor impact en hoe zorg je voor inspiratie?
Ja, wat je eigenlijk ziet, hè, je hebt mensen die het onderwijs in willen.
Ja.
En die geven aan van, nou ja, ik ga dat thuis even heel goed overleggen. En ik ga dat helemaal organiseren, ook misschien met mijn huidige baan. Of middels een outplacement traject of op een andere manier. En ik weet mijn weg te vinden naar een schoolbestuur die een aantal vacatures heeft. Nou, dan gaan ze in gesprek bij waarschijnlijk een HR-medewerker. En dan geven ze een proefles en dan doen ze een geschiktheidsonderzoek en een geschiktheidsinterview. En dan uiteindelijk kunnen ze dan voor de klas. Dat is eigenlijk een beetje de, op zwart-wit gezegd, een beetje de geëikte weg naar het onderwijs.
Ja.
Maar je ziet ook dat er heel veel mensen zijn, ook wel heel veel jongeren zijn, die zeggen, ja, ook een beetje kennis-economie, heel lang doorstuderen. En die dan later eens denken, ja, shit, ja, misschien toch nog wel iets in het onderwijs. Of misschien gedeeltelijk in het onderwijs. Dus niet fulltime, maar in een soort hybride vorm. Dus en eigenlijk, wat we eigenlijk heel erg zagen is dat er ook heel veel mensen afvielen. Dus ondanks de tekorten vielen er ook heel veel mensen uit. En we hebben gewoon gesprekken gevoerd met de schoolbestuurder hierover. Van ja, welke mensen wijs je af? En om welke redenen?
Ja.
En die redenen zijn heel divers. Maar in onze optiek niet onoverkomelijk. Dus en wat je bijvoorbeeld zag is dat mensen zeiden van ja, ze missen toch relevante onderwijservaring. Bijvoorbeeld, dat was een van de criteria. En ook een aantal praktische. En toen dacht ik, ja, jeetje, ja, als dat een knock-out criteria is, of dat mensen dan maar regulier opgeleid moeten worden via eigenlijk een deeltijdstudie, dat is zonde.
Ja.
Dus wat is er dan voor nodig eigenlijk om die mensen eigenlijk wat meer tijd te geven of die onderwijservaring op te laten doen?
Ja.
En toen hebben we eigenlijk gezegd, oké, waar bevinden deze mensen zich die latent geïnteresseerd zijn in het onderwijs? Ja, dan kom je eigenlijk op het hele stukje marketing.
Ja.
Dus wij zijn eigenlijk actief op allerlei platformen, fora, om die mensen te vinden. Dus wij weten ook waar zij zich bevinden. Dus wij zitten heel erg op eigenlijk een beetje op het hele recruitment marketing. Dus we hebben een heel team inderdaad met ook blogs en vlogs en podcasts en heel veel zoekwoordonderzoek. Dus wij doen eigenlijk online heel veel om die mensen te vinden.
Mm-hmm.
En ze eigenlijk ook continu zichtbaar zijn in alle processtappen die zij doorlopen. En op het moment dat ze dan bij ons zijn, dan gaan wij zeggen, nou ja, dan mag je kennis maken met het onderwijs. En dat vond het onderwijs ook heel lastig. Want tegelijkertijd, je had iemand in je school die geïnteresseerd is in het onderwijs, weinig onderwijservaring heeft. Ja, en wat gaat hij dan doen?
Waar begin je dan?
Ja, waar begin je dan?
Ja.
Dus wij hebben altijd gezegd, oké, Aan de voorkant gaan we eerst kijken op welke school kom jij terecht. Dat is belangrijk. Welke begeleidingsstructuur is er op de school voorhanden? En we brengen in kaart wat die persoon al beheerst.
Ja.
En vervolgens hebben we dat gekoppeld eigenlijk aan de eindkwalificaties van de opleiding.
Ja. Mooi, dus eigenlijk is die match vooraf, zeg maar, de juiste
cruciaal.
Match, die
ja.
is cruciaal.
Het is echt cruciaal.
Ja.
Ja, en die match zit hem dan eigenlijk op heel veel vlakken. Hè? Van in welke wijk ga je werken? Op wat voor type school? Je hebt ook nog een deels toch nog wel de verzuiling in het onderwijs. Hè? Katholiek of protestant of,
ja.
of openbaar. En daar zitten ook echt wel verschillen in. Dus het is heel belangrijk dat iemand op een school terechtkomt waar een goed begeleidingsklimaat is, waar mensen welkom zijn en waarbij mensen ook vooral dat ze welkom zijn vanuit een ander vakgebied. Hè? En dat is wel een beetje het appel wat ik soms wel heb voor het onderwijs. Hè? Van, er gaat nu heel veel geld in om mensen te vinden. En er gaat ook een hoop weer aan de achterkant eruit. Hè? Dus behoud ze ook. Maar ik vind wel dat zij instromers vaak wel een beetje worden gezien als kostenpost. Hm. En ik denk, ja, en dat is zonde. En als je mensen betrokken wil houden, dan ben je er niet mee met het moment dat ze binnen zijn. En erken ook dat wat ze meebrengen.
Ja.
En zet dat ook effectief in.
Ja.
En het is wat ongenuanceerd gezegd, maar ik kom situaties tegen waarin een zij-instromer apart in de teamkamer zit, bij wijze van. En dat ook gezegd wordt, wat kan die persoon eigenlijk daadwerkelijk?
Ja.
Ja, onderwijskundig misschien nog niet zoveel.
Maar dat is natuurlijk echt doodzonde. Want daar kun je natuurlijk wel echt het verschil mee maken. Juist met die zij-instromers.
Ja, absoluut. Ja.
Als er al een tekort is, dan zul je ze juist eigenlijk heel erg een warm welkom moeten geven.
Ja,
denk
absoluut.
Ik dan.
Ja.
Even logisch gezien.
Ja.
Als buitenstaander.
Ja, wij vinden dat heel logisch als buitenstaander. Maar de onderwijscultuur is natuurlijk ook deels ook mede debet aan de situatie die nu is ontstaan.
Ja.
En dat zie ik ook een beetje terug bij onze collega's. Ik heb heel veel collega's uit het onderwijs. En als ik hen vraag, waarom ben je eigenlijk onderwijs uitgegaan? Wat soms wel een beetje een slecht verhaal is. Als wij zeggen, we willen mensen onderwijs inbrengen. En we zijn er zelf allemaal uitgegaan. Maar daar zie je toch het stukje impact maken binnen de organisatie. Dat is moeilijk. Het stukje ondernemendheid. Dat kan men er weinig in kwijt. En wat wij heel veel terug horen van onze collega's is, op deze manier kan ik wel impact maken. Ik kan daar een andere rol in vervullen. Ik kan mensen begeleiden. Ik kan mensen toeleiden naar het onderwijs. Ik kan hen helpen dagelijks met wat ze tegenkomen in die praktijk. Dus als het gaat om leerlinggedrag of hoe geef je nou een goede lesvorm. En zeg dat daarmee maak ik direct impact.
Ja.
En in mijn rol als directeur had ik heel veel andere randzaken die me eigenlijk van het onderwijsproces afhielden. En dat heb ik nu niet.
Nee. Als we kijken naar die zij-instromers, zijn dat dan toch wel heel vaak mensen uit een bepaalde branche? Of kan dat juist heel erg divers zijn?
Ja, dat is toch wel divers. We dachten ooit, er zullen wel bepaalde beroeps- of studierichtingen zijn.
Ja.
Die heel erg hebben. Pedagogiek bijvoorbeeld. Maar eigenlijk is het super divers. Het is de communicatie, wetenschapper tot wel relatief veel uit de creatieve hoek.
Mm-hmm.
Creatief sociaal. Dus daar zit wel een wat sterkere aanwas. Maar wat wel heel grappig is, dat wij bereiken ook relatief veel mannen. Dus volgens mij is het 60-40%. Dus wij hebben 40% van de starters is man. Nou, in het onderwijs is dat vele malen lager.
Ja.
Dus ik denk ook door de manier waarop wij ons presenteren en de uitingen die wij doen, dat ook mannen zich meer aangetrokken voelen.
Ja, fantastisch. Dat is juist ook heel mooi weer.
Ja.
Want
ja.
daar is die diversiteit ook weer zo belangrijk in. Juist ook in het onderwijs.
Ja, achtergrond. Maar zeker ook in de verhouding man-vrouw. Ja,
zeker.
Ja.
Ja. Werken jullie daar dan ook specifiek, spelen jullie daar ook specifiek ook wel op in, op de manier hoe jullie communiceren?
Ja, ik denk wel dat dat anders is dan hoe bestuurders dat doen en hoe hogescholen dat doen. En in die zin hebben we ook wel een voordeel nu, hè, want wij kunnen dat eigenlijk combineren. Hè. Wij kunnen en die leuke werkgever zijn, die misschien wat bij een schoolbestuur wat stoffiger is.
Mm-hmm.
En studeren bij een hogeschool, is ook niet altijd even inspirerend. En doordat wij dat hebben gegoten in een soort leerwerktraject, is het ook veel aantrekkelijker. Dus je hoeft niet hele dagen naar de opleiding. En je kan daadwerkelijk in de praktijk. Je hebt een inkomen. Ja, en je ziet eigenlijk dat soort leerwerktrajecten eigenlijk nog relatief weinig wordt aangeboden. Zeker voor mensen die nog geen onderwijservaring hebben.
Nee. Juist eigenlijk als ik het zo hoor, een veel laagdrempelige manier om echt in te kunnen stappen. En dus ook met meer begeleiding. Door de kans is om uit te vallen ook gewoon een stuk kleiner wordt.
Ja, ik vind dat je dat mooi zegt.
Ja,
we proberen
even kort
eigenlijk, heel mooi. Ja, de drempel moet omlaag en de kwaliteit moet overeind blijven.
Ja.
Dus die last mag omhoog. Maar je moet wel de toegang naar het onderwijs toe. Ja, die moet je wel vergemakkelijken.
Ja, ja. Heel belangrijk. Als ik nu ook het nieuws volg en de actualiteiten. Dan hoor je onder andere bijvoorbeeld het aantal laagletterigen. In ieder geval mensen die minder goed kunnen lezen. Enorm is toegenomen. Dat het onderwijs, het niveau naar beneden gaat. Dit kan daar juist weer heel erg aan bijdragen wat dat betreft. Hè? Dat niveau juist misschien ook wel weer opgekrikt wordt. Omdat je mensen meer in hun kracht zet.
Ja, ja,
kan ik me zo voorstellen.
Ja, maar dan zou je eigenlijk meer moeten gaan differentiëren. Dus dan moet je eigenlijk opleidingspaden maken naar specialisme. En dan moet je als school gaan zeggen, wij gaan ons onderwijs ook anders organiseren. Dus wij gaan ook die taalspecialist in dit geval dan daadwerkelijk creëren. En ook een goede permanente rol geven in het onderwijssysteem.
Ja, want dat stipte jij ook al eerder aan. Hè? Juist het meer werken met experts.
Ja.
Daar kun je in de toekomst juist ook echt wel het verschil gaan maken, denk ik. Hè?
En maakt onderwijs ook leuker. We hebben een mooi praktijkvoorbeeld. Een zijnstroom of een trainee. Die zegt eigenlijk, ja, ik heb communicatiewetenschappen gestudeerd. Ik wil heel graag werken in het onderwijs.
Mm-hmm.
Maar ik wil niet 5 dagen voor de klas.
Nee.
En je zag ook dat in het begin dat heel lastig gesprek was. Want de school zegt, ja, maar ik ben op zoek naar iemand 5 dagen voor die klas. En zij zegt gewoon, dat ga ik niet doen. Ik wil gewoon met mijn vak bezig zijn. En ze zei zelfs, ja, misschien wil ik ook helemaal niet mijn bevoegdheid halen. Maar ik wil gewoon mijn vakgebied geven.
Ja.
En uiteindelijk is het compromis geworden. We halen wel de lesbevoegdheid. En ik denk inmiddels dat ze er ook heel blij mee is. Maar ze heeft wel afgedwongen om, zeg nou, ik ga 2 dagen de groep verantwoordelijkheid dragen. Maar ga de andere 2 dagen ga ik bezig zijn met het vak taal. En ik ga 1 dag bovenbestuurlijk aan de slag om gewoon voor het bestuur en alle scholen een taalcurriculum te ontwikkelen.
Ja.
Ja, en ik denk, ja, dat vind ik hele mooie ontwikkelingen.
Ja, fantastisch. En juist ook dat het initiatief vanuit intern dan ook weer komt, daar geloof ik altijd weer heel erg in.
Ja.
Omdat mensen gewoon veel beter weten wat daar ook echt speelt en wat voor hun ook goed werkt. En daardoor dus ook weer voor de leerlingen.
Ja. Ja, en het geeft tegelijkertijd ook wel heel erg aan dat deze generatie er ook wel staat voor zijn of haar idealen. En dat ook echt uitspreekt. En dat vind ik mooi.
Ja, mooi. En daarnaar luisteren is dan natuurlijk nog wel weer ook de volgende. Hè? Daarvoor open kunnen staan.
Ja, daar breken we af en toe een lans voor. Want het past niet in het systeem. Ja, en dan gaat het schuren. En dan ga je daar het gesprek over aan. En uiteindelijk leidt het dus toch tot nieuwe inzichten.
Mooi. Mooi. We gaan in het laatste deel van deze Let's Talk Business gaan we ook nog verder praten over de toekomst van het onderwijs. Dat hoor je zo.
Nieuw Business Radio. Non-stop lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.
Als we kijken naar hoe we er nu voor staan. Hè, er zijn al wel wat dat betreft al wel een aantal mooie stappen ook al wel gezet. Hè. We gaan al wel echt een wat nieuwere tijd eigenlijk ook wel in. Hè?
Ja, absoluut. Ja, een mooi voorbeeld hiervoor is eigenlijk dat het onderwijs zichzelf ook aan het dwingen is om anders te gaan werken. Dus wat je nu ziet, en dat is echt heel decentelijk vanuit de overheid ook ingegeven, dat de hogescholen en de schoolbesturen en de maatschappelijke partners veel meer moeten gaan samenwerken om uiteindelijk met elkaar een oplossing te vinden voor dit probleem.
Ja.
En daar waar het voorheen toch nog wel iets meer versnipperd is. Dus ik denk dat een mooie eerste aanzet is om de partijen in ieder geval bij elkaar te brengen.
Is dat realistisch? Is het te doen? Is het werkbaar?
Ja, ik denk dat het werkbaar is, maar wel met heel veel regionale verschillen. Dus ik zie regio's waar de samenwerkingen eigenlijk min of meer al wel liepen. Die worden verstevigd. Hm. Maar ik zie ook regio's waar men eigenlijk nog helemaal geen idee heeft van ja, hoe gaan we dit met elkaar invullen. En de vraagstukken zijn natuurlijk ook complex.
Ja.
En wat ik wel merk is dat een deel, hè, bijvoorbeeld een stukje werven en matchen en selecteren. Ja, onderwijs heeft natuurlijk zijn focus heel erg op het onderwijs. Ja, en dit is echt een vakgebied waar ze eigenlijk niet mee bekend zijn. En daarvoor zie ik nog wel wat uitdagingen. En als ik de gesprekken ook af en toe zo bijwoon, het wordt altijd heel erg benaderd vanuit de inhoud.
Ja.
En ik denk, ja, iets meer een blik naar buiten van, ja, wat wil de kandidaat? Ja, dat is wel heel erg belangrijk.
Ja.
En dat levert wel hele mooie discussies op. Maar voor mijn gevoel mag daar nog veel meer aandacht voor zijn.
We stipten eigenlijk al wel het inzetten in het onderwijs van meerdere experts. Hè, waardoor je dus ook meer variatie hebt in de lessen. Mm-hmm. Hier zou je dat ook kunnen zeggen. Hè, dus juist ook in dit deel. Dat je daar ook andere experts erbij gaat halen bijvoorbeeld. Dus noods uit de corporate wereld. Ja. Die net eventjes een andere blik geven. Meer die commerciële blik erop lichten wat dat betreft.
Ja, dat is noodzakelijk. Ja, jij noemt nu commercieel. Dat is een beetje een beladen woord binnen het onderwijs. En ik denk deels onterecht. En deels ook terecht. Ja. Want ik denk dat wat er de laatste jaren heeft afgespeeld binnen het onderwijs, dat daar, daar is wel wat van te vinden. Hè. Dus met name een beetje in die arbeidsbemiddeling. Daar zie je eigenlijk dat er heel veel tekorten ontstonden. En die zijn ingevuld door de detacheerders en de uitzendorganisaties. Wat aan zich niet een probleem hoeft te zijn als het kort cyclisch was. Maar je ziet eigenlijk dat nu langdurige vervanging wordt opgelost door de inzet eigenlijk van externe inhuur.
Ja.
En die prijzen zijn eigenlijk exorbitant gestegen. En dat het eigenlijk niet meer in verhouding staat tot de waarde die geleverd wordt.
Is dat niet reëel meer?
Nee. En ja, dan gaat het scheef.
Ja, dan werkt commercie juist echt tegen wat dat betreft.
Ja, absoluut. En het creëert ook een hele grote disbalans. Want het is natuurlijk heel vreemd als je in een onderwijsteam zit en jij bent daar leerkracht en je bent belast met alle leuke dingen zoals de kerst en alle activiteiten en het nakijkwerk en de gesprekken met de ouders. En je hebt een collega die vanuit een uitzendorganisatie komt en die loopt om 2:15 het schoolgebouw uit en die verdient een ander salaris en die komt dan ook nog eens in in de auto van de zaak aangereden. Ja, dat worden lastige gesprekken aan de teamkamer.
Ja. Ik snap dat op die manier dan commercie, zeker dan in de educatie en in de onderwijswereld, een negatief woord eigenlijk wordt. Ja. Maar commercie kan ook iets heel anders zijn. Hè?
Ja, nee, absoluut. En ik denk dat, en daar hadden we natuurlijk al een beetje over, het gaat om denk ik waarde toevoegen. En je mag best denk ik geld verdienen, maar wel op een manier dat het redelijk is en in verhouding staat tot dat wat je levert.
Ja.
En dan is het goed. En het moet aanvullend zijn. Dus op een vakgebied wat zij niet beheersen. En ik denk dat dan die vakgebieden die ik net schets, dat mooie voorbeelden zijn.
Ja.
En je hebt elkaar gewoon nodig. En er zijn gewoon dingen die inderdaad partijen van buiten veel beter kunnen dan het onderwijs. En het beseffen ook dat als je dat zelf wilt, ja, dat kost ook een investering. Investering in tijd. En zeker ook in geld. En het is ook maar de vraag of je de output behaalt die je voor ogen hebt. Ja. En dat is natuurlijk wel van commercie of in ieder geval partijen die in ieder geval niet direct vanuit funding, subsidies of zo bestaan. Ja, die moeten wel waarmaken wat ze beloven.
Ja, heel belangrijk. Nou ja, en ik zie daar wel echt een toegevoegde waarde in. Ook als ik kijk naar jullie, zeg maar. Jullie zitten ook in het onderwijs, maar jullie brengen het zo anders. Waardoor ik me echt kan voorstellen dat jullie hele andere soort mensen aantrekken dan, nou ja, in het reguliere onderwijs, zeg maar, aangetrokken wordt.
Het is ook aangetoond, hè?
En dan zie je dus dat je dus wel degelijk door juist een andere aanpak verschil kunt maken.
Ja.
Dus als men daar meer voor open zou kunnen staan, ja, dan kun je daar ook echt weer nieuwe stappen in zetten.
Ja, leren van elkaar.
Ja.
En we hoeven ook niet voor altijd datgene te doen wat we nu doen. Hè. We zijn ook in ontwikkeling. Dus misschien dat we een deel van de dienstverlening zo meteen zeggen, nou ja, als jullie dat zelf op orde hebben,
helemaal
goed.
Ja.
En dan gaan wij waarschijnlijk weer wat anders doen. Wel in het onderwijs en waarschijnlijk wel aanpalend. Maar dat het accent verschuift, ik denk dat dat prima is.
Ja. Brengt ons bij de laatste businessvraag van vandaag. Ben je er klaar voor, Marit?
Ik ben er klaar voor.
Daar gaan we.
Maak de zin af. Jullie zijn pas echt tevreden als...
Nou...
Wij zijn pas echt tevreden. Als het onderwijs, waar we net over hadden, als het onderwijs erkent dat je het met elkaar doet, publiek-privaat, en dat dat op een gezonde manier samen mag bestaan, zonder eigenlijk alle waardeoordelen die daaromheen hangen.
Toch weer dat stukje openheid er ook wel weer in, hè?
Ja, absoluut. Ja.
Ja, mooi. Het komt wel terug wat dat betreft vandaag in dit gesprek zo.
Ja.
Dat stukje openheid, elkaar inspireren, niet te snel een oordeel hebben. Dat is wel echt wel een kernwaarde, denk ik. Misschien ook wel van jou, wat heel erg bij je past.
Ja, nou, het is ook wel iets wat ik ook heel bewust probeer, wat me niet altijd lukt. Maar inderdaad, het is heel makkelijk om te oordelen, omdat je denkt dat je het beter weet vanuit je eigen expertise of ervaring. En hoe vaak je er toch eigenlijk naast zit, dat geeft wel inzichten. Ga echt open het gesprek in.
Ja, mooi. Tot slot, de toekomst van echt onderwijs. Waar staan jullie over 5 jaar?
Over 5 jaar? Dat vind ik een lastige vraag. En tegelijkertijd, ik ben nooit zo van dat soort lange termijn. Ik ben meer van de komende 2 jaar.
Oké, okay, ook goed.
En met alle ontwikkelingen die gaande zijn, denk dat 5 jaar ook, ja, het verandert toch continu.
Laten we zeggen dan 2 jaar.
Oh, 2 jaar vooruit. Ja. Heel soepel. Ja, ik denk dat, ik geloof meer dat je een onderdeel bent van een soort ecosysteem. Hè? Dus ik denk dat de traditionele manier van klanten, leverancier, dat niet houdbaar is. In ieder geval niet binnen het onderwijs, denk ik, in mindere mate. Maar dat je het echt samen doet. Hè? Dus je bent met elkaar verantwoordelijk voor het oplossen van een probleem. Daarin heeft een ieder zijn eigen expertise. Dus ik denk dat onze dienstverlening gaat veranderen. Maar ik denk dat de impact blijft. En ik denk en ik hoop dat we dat mogen doen voor veel meer regio's dan dat we dat nu doen.
Ja.
Dus ja, ik voorzie eigenlijk dat we over 2 jaar eigenlijk gewoon heel Nederland en ook buiten de regio's van de 4 grote steden eigenlijk, dat we dan actief zijn. En dat we heel veel mensen naar het onderwijs mogen brengen.
Wil je nog een concreet aantal regio's noemen of dat niet?
Nou, Zeeland sowieso, want daar mag ook wel wat meer diversiteit in. Nee, maar we zijn nu heel erg georiënteerd op eigenlijk de G4.
Ja.
Omdat daar ook de grootste tekorten zitten. En daar zijn de samenwerkingsstructuren al wat meer. Oh, gooi mijn water om. Wat meer ingericht.
Ja.
Maar ik denk dat ook het oosten van het land en het zuiden en het Brabantse. Ja, daar is het probleem nog niet zo groot, maar wel aanstaande. Dus ik zou heel graag ook in die regio's met echt. Een mooie voetafdruk achterlaten.
Mooie ambities dus voor de toekomst. Maurits, ik wil je daar enorm veel succes bij wensen. Enorm ook bedankt voor het delen van je visie.
Dankjewel.
En heel graag tot de volgende keer.
Nou, heel leuk dat ik hier mocht zijn. Thanks.
Dankjewel.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee op New Business Radio.